de juiste dingen tegen je gezegd worden, wanneer er aandacht aan je gegeven wordt, wanneer er altijd naar je geluisterd wordt als jij daar behoefte aan hebt, kan een robot dan een mens vervangen? Welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma, waarin we vandaag praten over robots en de relatie van een robot tot een mens. En mijn naam is Tim Wagenmakers, naast mij zit medepresentator Lieve.
Goedemorgen Tim, volgens mij mag ik je feliciteren.
Is dat zo?
Ja, deze week was ik een van de 350 andere mensen die likten dat jij was afgestudeerd.
Ja, dankjewel. Nou, bij deze hebben we dat dan ook weer gehad. Ja, we praten vandaag over zorgrobots die nog niet kunnen afstuderen, maar wel voor onze ouderen kunnen zorgen, zoals bleek uit de documentaire Ik ben Alice. We praten daarover met dokter Johan Hoorn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent hoofdonderzoeker van het onderzoeksproject Selemka.
Dat klopt.
Dat is verbonden aan de VU, als ik het goed heb.
Vrije Universiteit, ja.
Ja, en wat betekent dat hoofdonderzoeker zijn?
Dat ik leiding geef aan een heel grote groep mensen die bezig zijn robotica in al haar facetten te bestuderen en te ontwikkelen.
Ja, en we praten daarna verder met techniekfilosoof Martijntje Smits. Je bent verbonden aan het Copernicus Instituut en de Universiteit Utrecht. En wat is jouw expertise op het gebied van robots?
Ik ben verbonden nu aan een onderzoeksproject waarin we de maatschappelijke effecten van robotica onderzoeken. En dat doen we in Europees verband. En eigenlijk kijken we hoe we ook allerlei groepen buiten de groep onderzoekers, zeg maar, kunnen betrekken bij die ontwikkeling. Zodat ze het in een vroeg stadium, zeg maar, in een maatschappelijk wenselijke richting gestuurd wordt.
Ja, dat is ook hoe we vandaag erover gaan praten. We gaan eerst praten over de documentaire zelf, over het onderzoek dat daar heeft plaatsgevonden. Daarna over de implicaties die het heeft voor de relatie tussen mens en robot. En aan het einde van het gesprek gaan we praten over, nou ja, de toekomst van robotica en hoe we die kunnen inschatten. Johan, je documentaire ging eind januari in première op het IFFR. De documentaire gaat over zorgrobot Alice, die geplaatst wordt bij een groep ouderen. Ja. En het is een testfase, dus jullie gaan kijken wat er gebeurt. Wat was de meest verrassende reactie tot nu toe die je hebt gehad op de documentaire?
De verrassende reactie op de documentaire, dat mensen in een soort morele, emotionele spagaat geraken. Om aan de ene kant toe te moeten geven dat dit eigenlijk wel heel erg mooi en leuk is. En aan de andere kant het probleem hebben dat je toch eigenlijk niet dit soort taken mag overlaten aan een machine.
Ja. Ja, voordat we daarover verder gaan praten, lijkt me goed om even te luisteren naar de trailer van de documentaire, dat ook de luisteraar een beeld heeft van waar we het over gaan hebben.
In 2024 hebben wij 4 keer zoveel 80-jarigen als dat we nu hebben. 3/4 van de mens van 80 heeft iets waardoor je zorg nodig hebt.
Hallo, ik ben Alice.
Kan je me goed verstaan?
Jazeker. U vertelde me over uw zoon, Jeroen.
Dat heb je goed onthouden, Elvis.
Wat woont u leuk?
Grappig.
Hoe gaat het met u?
Ik ben er nog en ik probeer me nog te handhaven. Dat is alles.
De postcode is 1057 BA.
Dirk Antoon.
Niet Dirk, maar Bernard.
Hè? Dit is mijn man en dat is Jeroen.
Iets hoger.
Nog hoger.
Knappe man. Zullen we even naar buiten gaan?
Ja, als je dat wil.
7, 8. Nog een paar keer.
Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin.
Wat leuk. Voelt u zich wel eens eenzaam?
Jazeker, dat voel ik elke dag wel.
Oh, dat is jammer.
Dit is geen hulp, dit is dat zij nog eens helemaal bewust wordt van het feit dat ze zo eenzaam is.
Ja, ik heb vernomen dat het de toekomst zou worden in de zorg, maar ik sta er nog wel heel sceptisch tegenover.
Maar hoe vindt u dat nou, zo'n robotje in huis?
Oh, heerlijk.
Ja, Johan, we zijn er weer. We hoorden je al even in de documentaire. Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen? Wanneer is dit begonnen?
Ja, het ligt altijd maar aan waar je de streep trekt. Het is eigenlijk al jaren geleden begonnen, maar dan vanuit de artificiële intelligentie nog helemaal niet met het idee een zorgrobot te ontwikkelen. Het was fundamentele vraag naar hoe werkt emotie, hoe werkt menselijke emotie, wat zijn regulatiemechanismen. En kunnen wij daar zoveel van begrijpen dat we een model kunnen bouwen dat het kan nadoen, een simulatie. Dat onderzoek dat liep goed en in proeven met mensen konden we laten zien dat het soms echt heel moeilijk was voor mensen om te onderscheiden of ze nu met een echt mens interacteerden of met, met onze modellen. Daar hadden we proefjes voor gemaakt. Totdat op een gegeven ogenblik de vraag uit de zorg kwam van, nou, wat jullie nu doen, we waren vooral bezig met poppetjes op een scherm, met avatars zoals ze dat noemen, zou dat ook in robots kunnen? En altijd roepen wij meteen op grote lef, ja, natuurlijk kan dat. En toen moesten we nog eens gaan nadenken hoe. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan dat we robots gingen gebruiken die toegepast gingen worden op de zorg.
Ja, en wij hebben allebei, Lief en ik, de documentaire gezien en eigenlijk toen we een beetje aan het voorbespreken waren, vroegen we ons vooral ook af hoe bouw je interactie met een robot?
Nou, dat is niet eenvoudig, dat klopt. En dat ligt er natuurlijk heel erg aan wat in die interactie je nou wilt bouwen.
Want dus hij praat met die ouderen en hij reageert op wat ze zeggen.
Dat klopt, maar wat je...
Is het eigenlijk een hij of een zij? Of een het?
Alice is een zij natuurlijk.
Het is een machine.
Dus dan is het een het.
Wat mij betreft, maar mensen kennen het een persoon toe. Mm-hmm. En dat is het interessante aan robots. En dat is ook het interessante aan robots vergeleken bij platte poppetjes op een scherm. Mensen zien dit als een sociale entiteit op zichzelf. En dat is wat wij nu ook betogen. We hebben eigenlijk een nieuwe sociale aanwezigheid gecreëerd. Het is geen mens. Het is ook geen dier. Maar het is ook geen boormachine. Mm-hmm. Het is echt iets nieuws. En daar moeten mensen zich toe verhouden. Maar het is niet hetzelfde als een mens. Dus jouw opening met vervangen, daar gaat het niet om. We hebben een aanvulling gemaakt op sociale wezens waarmee wij interacteren.
Ja, en op het moment dat Alice, de robot... Ja, ik gebruik toch steeds ze of
ja, dat
of
mag
hij.
Ook, want de meeste mensen vinden het een meisje.
Ja, en, betrap je jezelf wel eens op dat je ze zegt?
We praten altijd over ze. Ja.
En over haar.
Behalve als het over de techniek gaat.
Ja.
Dus intern praten we niet over haar en ze zodra we in de machine zijn.
Nee. Hoe moet ik dat voor me zien? Op het moment dat iemand praat tegen Alice, wat gebeurt er dan in haar software?
Ja, dat ligt er heel erg aan hoe je dit bedoelt. Kijk, wat je op de documentaire hebt gezien, is niet Alice zelf die daar praat. Dat is gewoon aan de achterkant zit iemand en dat is natuurlijke intelligentie die terugpraat. Wat je wel echt ziet, is de reacties van de mensen. Dit is namelijk op dit ogenblik de moeilijkheid. We hebben een pop en die kan je aansturen als een poppenspeler. En we hebben software en die kan wat jij net vraagt. Maar die zit niet aan de pop gekoppeld, nog. En dat is precies waar we nu zijn. Dat het nog vrij lastig is om de getallen die uit de machine komen te vertalen naar expressie. En dat kunnen we nog niet zo goed. Dus we hebben aan de ene kant haar hersenen en die kunnen informatie verwerken en naar een uitkomst toekomen van ik vind jou aardig, ik vind je niet aardig of iets ertussenin en nu zou ik naar je toe willen gaan en nu zou ik van je weg willen lopen. Alleen het is nog niet vertaald in er naartoe gaan en weglopen.
Maar in die hersenen is dan voorgeprogrammeerd een x-scala aan interacties of is dat iemand die live meetikt in dit onderzoek?
Dat zit nog weer, ja. Dat zit nog weer anders. Ja, ten eerste, het zijn geen hersenen.
Nee.
dat is een metafoor voor een software systeem. Ja. Wat het nu kan, is niet van tevoren scripts ingebouwd hebben, maar een algemeen mechanisme gebaseerd op hoe wij dat doen, met een aantal voorwaarden die zijn ingevuld, een aantal getalletjes die zijn ingevuld op grond waarvan hij een voorkeur heeft voor een bepaald gedrag of niet. Dus hij verwacht van jou dat je aardig zal zijn of niet. Ben je dat wel of niet, dan zie je dat hij daarmee aan de slag gaat. Dat is de artificiële intelligentie ervan. Het mechanisme werkt, maar de invulling komt door jouw interactie. Vervolgens moet daar een reeks handelingen aan gekoppeld zijn. Zeg maar bibliotheken met mogelijkheden.
Van een antwoord.
Van expressies, van antwoorden, van of je moet knipperen, of je moet lachen enzovoort. En die bibliotheken die we daarvan hebben zijn incompleet, verre van compleet. Een beetje kunnen we dat, of een beetje hebben we dat. En dat is eigenlijk vooral heel veel werk om al die gedragingen aan te maken en te koppelen aan de uitkomsten uit dat proces, dat artificiële proces.
Werkt die software dan een beetje zoals, als we dan toch even de metafoor van hersenen gebruiken,
ja.
Als onze hersenen in de zin dat er bepaalde signaalwoorden zijn die een soort scala aan reacties of mogelijkheden oproepen?
Dat is de manier waarop je het kan doen. Kijk, het grappige is, je hebt natuurlijk een enorme speelruimte in hoe je al die dingen kan oplossen. En een wetenschapper zou het willen oplossen als we doen het precies zo, zoals mensen dat doen, want dat leert ons iets over de psychologie van mensen. En een ingenieur zou het oplossen, maar ja, maar je kan toch gewoon dit en dit algoritme erin plakken en dan heb je het ook.
Ja.
En dat is een ontwerpkeus die je kan maken. Nou, voor de wetenschappelijke kant kiezen we de wetenschappelijke benadering. Maar voor de toepassingskant zou ik sterk voor zo'n ingenieursoplossing zijn. Want dan gaat het erom dat mensen er wat aan hebben.
Als ik het goed begrijp, gaat de documentaire dus niet, als we het even teruggaan naar de documentaire, gaat het dus niet over hoe goed de robot en de software doet, maar eigenlijk over de interactie die we nu hebben als je iemand zo'n robot geeft, het om te kijken hoe ze daarop reageren.
Het is een onderzoek naar wat mensen eigenlijk van die machine willen, zodat je daarop je ontwikkeling kan inzetten. En in die zin is het niet heel erg een onderzoek naar de wetenschappelijke achtergronden van onze software, maar een onderzoek naar, en als we nou zoiets hebben, hoe doen we dat dan voor de toepassing? Waar moeten we op letten? En daar kwamen voor ons wel echt heel andere dingen uit dan wat wij zaten te modelleren, die voor een deel ook veel eenvoudiger zijn dan wat wij zaten te
was
modelleren.
Was dat bijvoorbeeld dat er de Alice liedjes ging zingen of maken? Was dat een bedenksel tijdens het onderzoek om te interacteren met die mevrouw die een muzikale carrière had?
We hadden op zich al wel zeg maar, een scala aan mogelijkheden bedacht van wat het ding zou kunnen, zoals liedjes zingen. Wat voor ons meer de openbaringen waren, was dat ze heel veel fouten in de technologie vergeven, omdat het zo gezellig is. Nou, dat was voor ons wetenschappers en technologen natuurlijk een soort angstaanjagend idee van nu maakt hij vergissingen, nu zegt hij het fouten, nu kijkt hij verkeerd weg. Hij heeft een. Maar dat is allemaal helemaal niet erg. Want het feit dat het praatje gaat over het fotoboek van de kinderen is veel belangrijker, is veel relevanter dan of die stottert.
En
dat zijn voor ons de ontdekkingen in de toepassing. Je kan je veel meer veroorloven en er hoeven maar een paar dingen echt goed gedaan te worden. Zoals een gesprek kunnen voeren over hoe is het met de kinderen. Of een gesprek kunnen voeren over hoe was het eten vandaag. En dan heb je een toepassing die bruikbaar is. En dat is wetenschappelijk, dat klinkt niet aardig, niet zo heel relevant. Maar dat is voor het oplossen van een maatschappelijk probleem is het heel relevant.
Ja. Ja.
Dus je werkt naar een bepaalde toepassing toe. En als het over robots gaat, gaat het altijd heel snel ook over de Uncanny Valley.
Ja.
Is er iemand die aan tafel hier die dat kan uitleggen voor de luisteraar die niet weet wat dat is?
Ik kan het wel uitleggen.
Ja, ik kan het ook uitleggen.
Nou, dan leg jij het uit.
Volgende is voor jou dan.
Ja, dat is goed.
Nou, er is een heel. Nou, misschien kun jij het nog beter uitleggen hoor. Maar er is een. Als je robots, hoe meer je robots op mensen laat lijken, eerst is dat een aantrekkelijk en fascinerend voor mensen, maar er is een gebied wanneer ze heel erg dicht menselijkheid benaderen, wanneer we, waarop we af gaan haken en juist afschuw voelen. Het wordt heel eng dan. En Alice was inderdaad, die zat nog ruim voor die Uncanny Valley.
Nou, ik
want
moet zeggen,
was zo gemaakt
dus dat aan de andere kant, dan dat er toch stiekem een mens door de robot zat te praten.
Ja, dat klopt.
En in de edit zie je dat niet. Dus nee. Ben je in de veronderstelling
dat
dat wel zo is.
Ik zag de film op IFFR en toen kwam ook de filmmaker, hoe heet hij, Johan?
Sander Burger.
Jij heet Johan. Ja. Sander Burger. En er werd inderdaad een vraag in de zaal gesteld van kwamen die antwoorden tot stand van die robot. En toen bleek dat, terwijl eigenlijk de film suggereerde alsof de robot zelf die
dat is ook een van antwoorden. De oorzaken misschien dat mensen een beetje een unheimisch gevoel ervan kregen. Dat
zou kunnen,
die robot zelf.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Maar ik vond dat eigenlijk een van de zwakke dingen van de film. Omdat het de film op deze manier een suggestie geeft dat dit al kan, terwijl het nog niet kan, zeg maar. Als het ware maakt die film op die manier ons misschien klaar voor de zorgrobot die er nog niet is.
Hadden de ouderen door hoe de interactie werkte?
Ja en nee. Dit is weer een van die hele interessante verschijnselen die je hier ziet. Ja, ze waren van tevoren zeker bekend met het feit dat dit een robot was. Ze hadden ook echt helemaal, ze mankeerden niets aan hun hersenen. Helemaal niets. Ze wisten dat die aangezet werd, want daar zaten ze bij. Maar zodra de interactie begon, was dat ogenblikkelijk weer niet van belang. Want daar waaraan ze behoefte hadden, het contact, dat werd geboden. Waarbij of het nou echt is of niet echt, of dat ding nou een machine is of niet, volkomen irrelevant begon te worden. Dus het was zelfs zo dat ze vroegen, hoe is het met Alice en waar is ze geweest, terwijl het ding nog niet aanstond.
Ze stelden Alice voor aan hun vrienden.
Ja, bijvoorbeeld. Dus je ziet ook in die film, maar ook dat wat niet gefilmd is of wat niet in de film terechtgekomen is, is dat ze wisselen tussen verstandelijk, cognitief, zien, dit is een machine en goh, wat knap dat ze dat kunnen programmeren. En aan de andere kant, ja, ik kan je eigenlijk geen koekje geven, dat is wel jammer. En in dat ik kan je geen koekje geven zit dus precies, ik weet dat je een machine bent, maar ik zou het zo graag willen, omdat dat het emotionele contact bevordert.
Wat was de afweging in gelijkenis tussen mens en robot? Want in de documentaire komt duidelijk naar voren dat Alice niet te groot is gemaakt, omdat dat
bedreigend is.
Intimiderend zou overkomen.
Ja, als je Alice 2 maal manshoog maakt, dan is het alvast niet meer leuk. Dat is heel eenvoudig.
Zijn er ook nog andere dingen die daarbij speelden? Bijvoorbeeld ja, de ogen? Of...
Ja, je ziet een aantal kenmerken die haar naar de mens toe doen toegaan. Ze is van een haar huid is van een heel zacht materiaal gemaakt. Als je het aanraakt is het net een kinderhuidje. Dat is ook technisch heel belangrijk. Want daarmee kan je die expressies in de mond en de ogen en de fronsen kan je daarmee maken. Maar het geeft ook het gevoel. Als de machine op bedrijfstemperatuur komt, wordt dat huidje namelijk ook nog eens licht warm. En daarmee is het dan helemaal echt. Aan de andere kant, het lijf van haar is heel erg robotisch gehouden. Zodat je je echt niet kan vergissen in, dit is echt een machine.
Je praat er, als je over praat, heel trots over. Waar
ja,
zit nogal. Die trots in?
Die trots zit hem in het feit, en dat is waar wij een beetje van onze stoel afvielen, dat mensen dat ding helemaal niet afwezen of niet afstandelijk over waren van, ja, ik vind het wel interessant om mee te werken, maar er zit hier een probleem en dat werkt niet. Waar ik trots op ben, is de onverwachte effecten die het oplevert, dat mensen binnen een kwartier dingen over hun leven beginnen te vertellen of tegen een computer zitten te zingen, wat ik ze nog nooit eerder heb zien doen.
Ja, nou, we praten er zo over verder.
Dat is zo amazing.
Ik vraag me af of het een nieuw is, want het is natuurlijk wel bekend dat mensen op robots heel emotioneel kunnen reageren.
Ja,
bij Paro was dat onder andere.
Nee, dat is zeker zo. Ik had het niet verwacht dat ik met deze
machine... Wie was Paro? Hier,
sorry.
Ja, Paro is een van de robotsuccessen, zeg maar. Dat is een robotje in de vorm van een zeehond. En die reageert op geluiden en aaien enzovoort. En het is een robot waar je voor moet zorgen. Als het,
Nou, over die relatie tussen mens en robot praten we zo verder. Maar laten we eerst even een kleine pauze nemen met een liedje. Goldfrapp met Street Machine. We'll be right back. Ja, welkom terug bij Radio Zwammerdam. U luistert nog steeds naar uw wekelijkse wetenschapsprogramma waarin we vandaag praten over robots. Martijntje Simons, jij bent techniekfilosoof. Jij hebt ook naar het documentaire gekeken. Hoe heb je daarnaar gekeken vanuit jouw achtergrond?
Nou, eigenlijk heb ik er niet als expert in eerste instantie naar gekeken, maar gewoon als bezoeker van het filmfestival. En was ik wel aangenaam verrast om een film over een zorgrobot daartussen te treffen. Wat interessant was, dat de zaal helemaal vol zat. Dus het was een film die al vrij snel, vrij hoog scoorde. Dus waardoor ook veel meer bezoekers werden getrokken naar de volgende voorstellingen. En dat het publiek ook tijdens de film heel duidelijk geïnteresseerd was en lachte. Het was rumoerig in de zaal, zeg maar, of op een positieve manier rumoerig.
En dat verbaasde je?
Ja, nou ja.
Zo zeg je het bijna. Het zat helemaal vol en mensen reageerden sterk
ja,
op de robot.
Ja, want het is geen film. Het is echt een documentaire in mijn ogen. En over robot. Maar ja, je zou kunnen denken van tevoren dat niet voor veel mensen heel boeiend is.
Want er worden natuurlijk ook veel films gemaakt over robots. Ik bedoel, we kennen Her, waarin... Wie is het ook weer? Joaquin Phoenix?
Zo heet hij inderdaad. Ja, de regisseur
verliefd wordt op de artificial intelligent Scarlett Johansson. Ja. We hebben Frank en Robot gezien. We hebben een aantal andere. Ja. Wat fascineert ons zo aan de relatie met een robot?
Daar moet ik over nadenken.
Dat mag.
De verhouding van mensen en robot. Nou, ik zie, het is interessant. Je ziet bij veel technologische ontwikkelingen dat die ook op een bepaalde manier worden voorbereid in de science fiction en in de film, zeg maar, in kunstvormen. Als het ware zijn we in films scenario's aan het maken hoe het zou kunnen zijn, zeg maar. Als het ware bereiden die kunstvormen ons voor op de mogelijkheid van...
Ze maken ons een beetje warm en op het moment dat de robot komt, is het niet zo eng meer?
Nou, of juist andersom, hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel gruwel, griezel en enge robots sinds de jaren 50 in alle pulpmedia naar voren gebracht.
Is dat en ook daar, een beetje skepsis die je hebt moeten overwinnen met Alice?
Als je de discussie hebt gevolgd van een aantal Nobelprijswetenschappers en wat die zeggen over artificiële intelligentie, dan denk ik, ja, we hebben nog altijd een mankebeen hier.
En hoe zie jij dat zelf dan?
Dat het een volkomen overspannen idee is over wat artificiële intelligentie vermag. En vanuit het idee dat kennelijk helemaal onafhankelijk van ons tot stand zal worden gebracht. En dat wij geen enkele ingreep kunnen doen om dat in andere banen te leiden.
Dat wij een monster van Frankenstein aan het creëren zijn.
Ja, misschien is het meer een probleem van ons onderontwikkelde ethische verstand dan van de hoogontwikkelde artificiële intelligentie. Ja.
Nee, maar dat is ook een bekende verhaallijn van dat die technologie er is en over ons heen gespoeld wordt en over ons gaat heersen, als het ware. Maar dat is een van de, zeg maar, standaard verhaallijnen die als nieuwe technologie opkomt, hoort, waarin het geduid wordt.
En die komt heel sterk uit de Hollywoodkoker, wat mij betreft.
Maar je hebt ook het anti-verhaal, zeg maar. Hier is het eigenlijk een soort Frankenstein-verhaal.
Precies,
die technologie die over ons gaat heersen en die veel slimmer dan wij wordt. Dat zie je bij Her, zeg maar, dat scenario dat langzamerhand die artificiële dame veel te slim wordt voor haar.
Maar toen ik die film keek en ook de documentaire, dacht ik eigenlijk twee dingen. Dat was ook die spagaat misschien waar jij in het begin over had, Johan. Ja. Namelijk, het is heel mooi dat mensen dit hebben. En het is tegelijkertijd een beetje treurig dat ze dit nodig hebben.
Of is het een grote vreugde dat je het op deze manier kan oplossen?
Ja. Denk jij dat dat het antwoord is?
Nou ja, ik weet niet oplossen, maar een bijdrage kan leveren aan die oplossing.
Ja. Maar als een soort middenweg.
Nou, ik wil nog wel even terugkomen op je vraag van hoe ervoer je, hoe heb je naar Alice gekeken? En ik zag bij die film verschillende lagen. Ik vond het een zeer boeiende documentaire. En wat heel mooi was dat die oude dames, dat waren geen actrices, die waren heel naturel. En je zag ook echt hoe spontaan ze reageerden. En het was... daarom ook een heel mooi intiem portret. En eigenlijk ook heel bijzonder, omdat je op deze manier een keer een stapje had in een bejaardenhuis en in het leven van die mensen, wat je eigenlijk zelden ziet.
Maar eigenlijk gaat de documentaire dan niet over de robot, maar over die ouderen.
Dat gevoel had ik. En ik denk dat dat ook in jouw opmerking zat.
Ja, dat klopt
van,
ook.
Middels die robot, die eigenlijk maar een figurant was, zag je het leven, een heel intiem inkijkje in het leven van die ouderen. En je zag hun eenzaamheid. En daar ging die film eigenlijk over, over hun eenzaamheid. En eigenlijk niet eens zozeer, want de suggestie is, daar begon jij ook mee van, het blijkt uit die film dat zorgrobots kunnen zorgen. Nou, dat is maar zeer de vraag of dat blijkt uit die film. Mm-hmm. Het blijkt uit die film vooral hoe intens eenzaam je kunt zijn en hoe ze daarmee omgaan.
En wat doen die robots dan met die ouderen? Hoe zie jij dat? Want vervangen was niet het goede woord. Het was ook niet dat ze het oplossen. Wat doet Alice dan wel voor die ouderen?
Die vraag kan ik niet zo beantwoorden. Die vraag stelt de film. Die is in de film ook niet beantwoord. Die blijft heel dubbel. Ik was na die film niet bijzonder enthousiast over de mogelijkheden van de zorgrobot. Ik had eerder het gevoel van, dit zou wel heel erg een tunnelvisie kunnen zijn, een technical fix, zeg maar. Een suggestie voor een oplossing van een probleem wat veel groter is en veel ingewikkelder. En dat je dat met, zeg maar, een techniek. Wat de film ook leert, is eigenlijk hoe zeer wij spelende wezens zijn als mensen. Je ziet dat die oude dames, die allemaal nog heel goed bij zijn. Ze zijn allemaal tegen de 90 volgens mij. Maar ze zijn vrij kiem. Ze zijn niet meer zo mobiel. En de een moet pillen slikken en de ander loopt slecht. Maar ze zijn heel kiem. En ze gaan met die robot spelen. Dus je ziet dat ze heel goed weten dat het een robot is. Dat noemde jij ook al. Ja. Maar je ziet ook dat ze een beetje gaan uittesten. Mm-hmm. En ook grapjes maken van ook wel het gevoel hebben van, nou, ik heb je niet zo nodig of ik neem je niet zo serieus, maar het is toch wel grappig om even tegen met je te praten. Dus dat is, als het ware, is die robot een soort een soort spiegel ook voor ze.
Johan, wat gebeurde er toen je de robot weghaalde bij de ouderen? Of is hij nog bij hun?
Nee, die is niet meer bij
dat
hun.
Dat zie je aan het einde van de film.
Hebben ze later nog, want op dat moment vinden ze het jammer, hebben ze later nog dat ze Alice missen?
Een van de productiemedewerkers heeft een soort geestelijke nazorg verzorgd. Kijk, wij zijn het onderzoek, een van de poten van het onderzoek gaat over de ethische aspecten van toepassen van zorgrobotica. Wij kwamen vanuit het standpunt, kan en mag dit eigenlijk wel? Hè? Net als iedereen, dit is een machine. En we gaan nu diepmenselijke kwetsbaarheden opzoeken. En mogen we dat wel ondervangen met mechanische middelen? Aan het eind van dit onderzoek staan we eigenlijk aan de andere kant. Mag je het eigenlijk wel weghouden bij mensen? En als ze er eenmaal zo blij mee zijn, mag je het dan afpakken? Want ja, voor sommigen was het best wel een gat waar ze daarna in vielen. En dus een van de hele lieve productiemedewerkers is daarna gewoon nog wekenlang op bezoek gegaan om opnieuw gezelschap te houden.
Ja, ik vind dat wel interessant, want mijn vermoeden zou zijn dat na verloop van tijd deze dames uitgespeeld zijn met deze robot. Ik zie die robot, zeg maar, dat zag je als een heel geavanceerde pop, als het ware, die heel veel kan, waarmee je iets kan doen. Maar wat ik net al noemde, dat we spelende wezens zijn, we zijn ook uitgespeeld op een goed moment. Dat zie je bij Paro bijvoorbeeld. Ja. Bij Paro is het zo dat eigenlijk iedereen dat in het begin heel interessant vindt en heel grappig om wat Paro allemaal voor bewegingjes
dat
maakt.
Dat is dus
en
dat
geluidjes.
Waar je voor moet zorgen.
Als je normaal verstandelijk begaafd bent, dan ben je na een tijdje daarmee uitgespeeld.
Dit is een heel goed
en net
punt.
Als die Tamagotchi's of wat. Ja. Dat is op een gegeven moment, gaat de fascinatie weg en zijn we uitgespeeld. En ik zou ook vermoeden dat bij Alice dat hetzelfde gebeurt bij deze dames. Dus dat ze het een tijdje leuk vinden, maar daarna weer naar iets anders op zoek.
Ik vermoed dat ook en ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En nu zie je opeens waarom dat wetenschappelijke onderzoek ook voor de toepassing heel erg belangrijk aan het worden is. Want de modellen die wij ontwikkelen over emotionele adaptatie, over creatief gedrag, over moreel redeneren, die evolueren samen met de gebruiker. Dus waar het nu nog een vrij eenvoudig ding van vraag en antwoord is, als wij onze modellen zo ver op orde hebben dat je ze echt kan implementeren, dan ontwikkelt dit product of deze dienst geleidelijk aan met de gebruiker mee en verveel je je niet, want hij heeft elke keer een ander standpunt ten opzichte van jou.
En gaat zelfs dat dan niet vervelen? Want dat kun je ook begrijpen, die hogere orde, zeg maar.
Misschien gaat dat vervelen, maar dan denk ik in de toepassing van de zorg, als mensen 8 maanden langer op deze manier gelukkig zijn, dan hebben we 8 maanden winst geboekt.
Maar sorry, ik begrijp het dan niet helemaal. Bedoel je dat een robot dan zelf leert?
Een robot kan zelf leren. Ja, er zijn systemen die op grond van jouw gedrag gaan onthouden wat jij prettig vindt en minder prettig. En al naar gelang wat we aan de achterkant hebben ingesteld, zal die daarop ingaan of juist niet op ingaan. Want in sommige gevallen wil je niet altijd meegeven aan wat de gebruiker wilt. Bijvoorbeeld als er oefeningen gedaan moeten worden. Dan wil je ook dat een robot afstand kan nemen van alle welwillendheid en kan zeggen, nee, nu ga je het wel gewoon doen.
En dat noemen we, dat reageren noemen we artificiële intelligentie.
Dat kunnen reageren zonder dat het van tevoren allemaal ingeprogrammeerd is, maar op grond van jouw gedrag dat gedrag kunnen onthouden en daar weer opnieuw eigen gedrag, dus machinegedrag, op laten zien. Mm-hmm. Dat is artificiële intelligentie.
En daar zijn verschillende soorten van, geloof ik.
Ja, heel veel verschillende soorten.
Naast praktijkcursussen heb je ook verschillende levels eigenlijk van artificiële intelligentie, als daarover gepraat wordt. Volgens mij heb je de eerste basisvorm, die bestaat al heel erg. Dat is bijvoorbeeld Siri, of een iets waar je tegen kan praten, die dan een soort opdracht uitvoert.
Dat is de app op je telefoon, toch?
Op iPhones. Yeah. Google heeft dat ook. Die gewoon naar je kunnen luisteren, dus naar spraak kunnen luisteren. Die hebben dus één taak, dat kunnen ze heel goed, namelijk praten. En dan heb je de volgende level, is dat ze ongeveer even goed als mensen kunnen reageren. En daarna komt superintelligentie. Maar daar zijn we nog niet, geloof ik.
En dan word ik dus een beetje angstig als ik dat woord hoor. Superintelligentie, robots die zelf kunnen leren. En dan hoor ik Elon Musk en Stephen Hawking die zeggen, pas op, want hoe noemt het nou? De singularity is near. Robots gaan de wereld overnemen. Ja. Om het even te chargeren.
Ik denk het ook. En we gaan allemaal dood. En, dat denk ik allemaal.
Ja. Op zondagochtend
gaan
we toch
wel. En ze gaan ons bijten.
Maar je reageert recht op van dat is totale onzin.
Nou ja, kijk. Ja. Liever stap 2 is al bijna niet te doen op dit ogenblik. Dus in heel geconditioneerde omstandigheden kan het zijn dat mensen het onderscheid niet weten te maken tussen de mens en de machine. En dan ben je zover dat je zegt, nou goed, die intelligentie die we nu ontwikkeld hebben in die machine, die is zo goed dat mensen onder deze omstandigheden het niet in de gaten hebben. Laat staan machines die zichzelf exponentieel snel laten. Dan vraag ik altijd, en hoe groot is die exponent? Is die min 1? Want dan breekt die meteen af namelijk. En kan die exponent ook veranderen? Van, is dat 10 of is dat 3 of enzovoort. Bovendien, als je dat echt zou geloven, dan zou je eigenlijk machines hebben die binnen de kortste keren alle beschikbare moleculen in het universum hebben opgemaakt. Dus het kan gewoon ook helemaal, zeg maar, theoretisch niet.
Dit gaat mij de pet te boven liggen.
Ja. Nou, je maakt hier een onderscheid. Je had het net over evolutie en nu gaat het over exponentie.
Ja, want dat is de singularity. Hè? Ja. Dat dus zeg, machines elkaar versterken en bouwen met een exponentiële toename. Dat wil zeggen dat er een soort lineair verband is. Exponentieel verband. Waarin alles groter en groter maalt.
Dat wij het niet kunnen bijhouden meer.
En het niet meer bij te houden is. Waardoor je op een gegeven ogenblik alle mogelijkheden die het universum heeft binnen de kortste keren hebt uitgeput. Mm-hmm. Omdat die combinatoriek
wat
niet
Hawking
kan.
Hawking en Musk hebben precies het tegendeel beweert, zeg maar, van wat Ray Kurzweil beweert. Of ze zeggen eigenlijk hetzelfde, maar de een geeft het een heel positief teken. Van is het juist die singularity in bevrijding van de mens? En komt dat op een hoger niveau? En voor Hawking en Musk is het juist een bedreiging van de mens. En wat ze hier doen, is twee verhaallijnen repeteren die eigenlijk we in de geschiedenis van de techniek steeds hebben gezien. Dus van techniek als een verlossing, een bevrijding en onze lange leven voorspellen of allerlei voorspoed en tegelijkertijd juist die ondergangs, de doemscenario. En wat dit is wat er nu met robotica gebeurt. Dit zijn twee verhaallijnen, zeg maar, als het ware om die robots die nog heel vreemd voor ons zijn, ook wat ze voor ons gaan betekenen, om die betekenis te geven. Het begint altijd bij deze extreme verhalen. Utopie en dystopie noem ik dat. En het verhaal wat jij nu houdt van, ja, het kan helemaal niet. Dat zijn dan precies die verhalen die er dan tussendoor gaan van, kan het technisch, wat gaat er maatschappelijk gebeuren? Er gaat sowieso iets heel anders met robots gebeuren dan we nu denken.
Precies, dat is de enige juiste antwoord.
Wat weten we nog niet? En het zal misschien voor sommige dingen een oplossing zijn, maar het zal ook voor een heleboel nieuwe vervelende vraagstukken zorgen. Voor verschuiving van werkgelegenheid. We zijn nog bezig met de naweeën van de automatisering. Van dat allerlei systemen niet deugen en niet op gang willen komen. En voor heel veel ellende zorgen. Nou, dat gaan we ook met robotica zien. Want al die dingen moeten gerepareerd worden, geherprogrammeerd. Ja. En het werkt hier, maar dan werkt het daar niet. En er komen heel veel nieuwe ongelukken.
Dus
en
het is een enorm werkgelegenheidsprogramma. Ja.
Nou ja, we gaan gewoon een hele hoop nieuwe ellende binnenhalen. Maar dat wordt geen ondergangsscenario. We gaan er gewoon lekker door modderen, zeg maar.
Nou, daar wilde ik zo over verder praten. Maar ik had nog één vraag als we terug gaan naar de docu. Want je zei net, zo'n robot of een technologie, dat is iets waar we dan vervolgens iets mee moeten doen. Dus dat we goed ten goede of ten slechte zouden kunnen gebruiken. Maar het voorbeeld van Johan van, we hebben nu die robot daarin geplaatst en toen opeens kwamen we erachter dat we een nieuw ethisch dilemma hadden gecreëerd. Namelijk, kan je ook technologie weer weghalen bij mensen die dat opeens in hun leven hebben. Is het dan niet ook zo dat technologie op zichzelf al alleen het ontwikkelen al een keuze is? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, de pretentie van de technologieontwikkelaars is natuurlijk dat ze een oplossing hebben voor een probleem. Ja. Ja.
En hoe zou jij de afweging zien die je moet maken, filosofisch gezien, bij het ontwikkelen van technologie?
Wat ik bij robotica in elk geval zie, is dat daar een sterke technology push is. Dus een pretentie van, er is een probleem waarop we een antwoord gaan geven als met techniek. Dus bij zorgrobotica is inderdaad de pretentie, daar begint de film ook mee, want dat hoorde je net ook in die trailer van in 2030 of wat, zijn er zoveel procent mensen boven de 80. Dat wordt gedaan alsof dat een probleem is. De suggestie van de film is alsof dat een probleem is. Kun je ook nog over hebben. En alsof dat de techniek daar een antwoord op gaat geven. Terwijl je natuurlijk dat in een veel groter verband kunt beschouwen en niet per se een technical fix daarvoor alleen als antwoord hebt.
Ja, we praten er zo over verder en vooral ook hoe we dan onze samenleving zouden moeten of kunnen inrichten en hoe robotica daarbij kan helpen of niet helpen. Maar laten we eerst nog eens luisteren naar een liedje, Florence and the Machine, You've Got the Love. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
It's no good. Sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love, no need to see me through. You've got the love.
Ja, welkom terug bij Radio Zomerdam. U luistert nog steeds naar de aflevering over robots met Johan Hoorn en Martijntje Smits. In het laatste gedeelte van dit gesprek willen we eigenlijk praten over de implicaties voor onze samenleving. We hebben daar al een beetje aan geraakt door de opmerking dat in 2025 of 2030 een x% van onze ouderen zorg nodig hebben en dat bedrag zo groot is dat we misschien wel de zorgrobotica nodig hebben, omdat mensen dat niet alleen zouden kunnen alleen op zich zouden kunnen nemen. Als jij dat hoort, Johan.
Willen nemen.
Ja. En hoe kijk jij naar die aanname die in ieder geval in de trailer zit, dat zorgrobotica daar een oplossing voor of een oplossing of een hulpmiddel
een
zou kunnen zijn?
Bijdragen aan de oplossing.
Ja.
We zeggen ook altijd, het is een beetje als volgt. Als jouw onderbeen is afgezet, dan zou je het liefste willen dat daar een nieuw organisch been aan teruggegroeid wordt. Maar dat nieuwe organische been is er niet. En wat ik als technoloog kan bieden, is een houten poot. En die houten poot is volstrekt niet volmaakt en voldoet helemaal niet aan de eisen van een gezond organisch been. Maar je bent wel geholpen. Hetzelfde is hier aan de hand. Als iemand werkelijk ziek is van eenzaamheid, want ze is nooit getrouwd geweest, ze heeft geen kinderen, familie en vrienden zijn overleden, de lift is stuk, ik zit op 16 hoog al 14 dagen lang niemand te zien. Voor die mensen hebben we een deel van een oplossing. Zijn we bezig een oplossing te bouwen? En dan kan je natuurlijk zeggen, nou, dan moeten we maar werklozen daar naartoe sturen. Verzin het maar. Wat wij ondertussen in het onderzoek merken, is dat menselijke zorg in heel veel gevallen en ook in emotionele zin niet altijd de meest gewenste zorg is.
En wat is wel de meest gewenste zorg?
Kijk, een aantal unieke aspecten van robots kunnen mensen niet bieden. Zoals luisteren, heel lang luisteren, geduldig zijn of bijvoorbeeld niet roddelen. En dat zijn dingen die mensen heel erg prettig vinden. Dat je, zeg maar, je hart kan luchten bij een machine die wel op een mensachtige manier reageert. Maar er zitten geen sociale consequenties aan wat je doet en aan wat je zegt.
Het gesprek is altijd vrijblijvend.
Het gesprek is, in die zin vrijblijvend dat er geen sociale consequenties aan vastzitten. Dus niemand denkt er iets van.
Nee. En ja, toen ik de opmerking zei, het zou een oplossing kunnen zijn, zei jij meteen willen. Het is natuurlijk ook wel makkelijk als ik mijn ouders niet wil zien dat
Precies.
ik Alice neerzet.
Ja, en waarom willen mensen hun ouders niet zien? Want dit is nogal een wezenlijke vraag. Kennelijk is er zoveel in een menselijke relatie ook niet perfect, dat het kennelijk ook wel met een robot kan.
Martijntje klikt nee.
En is bij mij vaak een vraagteken, maar Martijntje, jij hebt ook een geloof ik.
Ja. Nou, ik allereerst, maar ik ben hier nog niet uit, maar ik heb ook een vermoeden dat wat we onder zorg verstaan wel eens zou kunnen verschuiven, door inzet van robotica. Dus je hebt een, zeg maar een verschil van zorgen voor en zorgen dat. Zorgen dat is dat je bepaalde functies, zeg maar, verricht. He, je zorgt dat iemand gewassen is, bijvoorbeeld.
3 keer per dag zijn medicijnen, ja. Ineens, ja.
Nou, je zou ook nu definieert, Johan, een soort functie van zorgen dat er niet geroddeld wordt of zo. Dat zeg maar, dat is iets in het sociaal gedrag wat je nu expliciteert en benoemt en tot een functie. Het wordt eigenlijk als het ware een commodity, ja. Een technische functionaliteit. Mm-hmm. En het zorgen voor is veel breder en daar ga je in de eerste plaats een relatie met iemand aan. En die kan heel breed zijn. En dat hoeft niet zich te vertalen in de zorg dat iemand gevoed wordt of gewassen. Maar misschien wil die ander wel helemaal niet gevoed worden. Of wil die helemaal geen medicijnen. En gaat het er eerst om een relatie aan te gaan. En dan is het nog helemaal maar de vraag wat er goed is en wat er gedaan wordt. Dat wordt pas bepaald in die relatie. Zeg maar. Dus ik zet die twee vormen tegenover elkaar. Omdat het wel zou kunnen zijn dat met die robotisering van de zorg ook ons begrip van zorg eigenlijk heel erg vertaald wordt in functionaliteiten en juist dat bredere begrip wegraakt.
Er moet
en
dit gebeuren niet, om iemand in leven te houden, om het heel oneerbiedig te zeggen.
Nou ja, dat zou kunnen. Ja. Dus het is een bepaalde manier van denken. Maar ik zeg dit niet ook om een doemscenario te gaan verkondigen van het is heel slecht wat we doen, maar wel om dat te proberen te expliciteren wat er gebeurt. Dat er misschien ook dat begrip zorg, dat is natuurlijk een heel normatief begrip, dat wel eens zou kunnen verschuiven. Was dit een antwoord op de vraag?
Nou, in die zin wel, dat het natuurlijk ook een wezenlijke vraag is hoe je zorgrobotica inzet. En dit dan een antwoord daarop is dat het op verschillende manieren zou kunnen en dat het ook bepaalde implicaties heeft waar je voor kiest. Als je Alice een handleiding geeft, je moet ook zeggen dat zij 3 keer per dag haar medicijnen moet innemen, dan kies je voor een duidelijk andere functie voor Alice dan als zij alleen vraagt hoe het met Jeroen gaat, de dochter van een van de ouderen.
Wat wij doen is die twee dingen samen nemen. Ja, dus het gezellige gesprek is ook meteen een monitoring van hoe gaat het met u? En heeft u uw medicijn al ingenomen? En je ziet dat mensen geactiveerd raken door alleen maar de vraag. Dus het hoeft niet eens een aansporing te zijn, maar de vraag zelf is al voldoende om te oh ja, dat moest ik ook alweer doen.
Hoe gaat het nu verder eigenlijk met het onderzoek?
Het project houdt op dit jaar. En dan zijn er nog een aantal mensen die hun proefschrift afschrijven en dan is het klaar.
En is het zo dat zorginstellingen Alice bijvoorbeeld willen hebben? Of?
Nou ja, kijk, we hangen het nu steeds aan Alice. En Alice is eigenlijk alleen maar een omhulsel van iets heel anders wat we aan het doen zijn. Alice kan in vele mogelijke vormen gemaakt en gebouwd worden. We hebben proeven genomen, een van onze AIO's, dus een van de mensen die een proefschrift schrijven, kijkt naar ontwerpaspecten. Die is eigenlijk aan het kijken wat. Dat zijn nou eigenlijk de minimale vereisten die nodig zijn om een sociale reactie bij iemand te ontlokken en enigszins hulp te kunnen bieden in bijvoorbeeld die eenzaamheidsbestrijding. Hij heeft een heel eenvoudig ontwerp gemaakt met van hout, wel mooi gedaan. Met 2 oogjes. En hij kan dat ding kan wat praten. Het is een heel klein kistje eigenlijk. Hij heeft het meegenomen naar een van onze zorginstellingen waar spastische mensen wonen. Die zijn sociaal ook behoorlijk geïsoleerd. Hij heeft dat ding neergezet. En die mensen vonden het heerlijk om er tegenaan te praten. Want het was een soort dagboek.
Ja.
Nou, op die manier kan je heel snel iets betekenen.
Maar kan dat niet ook met knuffels?
Ja. Dat kan ook met knuffels.
Andere Barbie-poppen, weet ik
veel. Dus hij moet alleen maar open vragen kunnen stellen. En een heel klein beetje reageren met het juiste, op het juiste ogenblik doen.
Mm-hmm.
En dan vinden die mensen het heel erg prettig om bij thuiskomst daar even tegen aan te praten. En dat is alles. Ik bedoel, meer beweren we en pretenderen we ook niet.
Maar de politiek. Ja. We relativeren de opmerking dat het een fix zou zijn, dat een oplossing zou zijn. Maar de politiek zit wel met een probleem of een uitdaging, ja. Namelijk de zorg.
Nou ja, ja. Want het gaat natuurlijk al helemaal hoe je het probleem definieert. Ja. En nu lijkt het zo dat de eenzaamheid van ouderen het probleem is wat we moeten oplossen. En niet, zeg maar, terwijl we al heel erg een samenleving hebben waarin ouderen, als ze gebrekkig worden, op aparte plaatsen wonen niet meer, zeg maar, zoals vroeger in een groter extended family gezinsverband. Het is het probleem hoe we nog zorgen dat die onproductieve mensen, zeg maar, hoe die nog...
Hoe die een plaats geven.
Hoe die nog in leven gehouden kunnen worden, om het even bouw te zeggen. En dat is de setting waarbinnen we nu denken van, dan moet er nog een oplossing komen voor dat die ellende van hun ouder, van hun eenzaamheid. Terwijl je... Natuurlijk, dat bedoelde ik daarnet om dat vraagstuk in breder verband te kijken. Van wat voor maatschappelijke constellatie hebben we dat, ja. Dat wij die ouderen zo eenzaam laten zijn. En wat is dat? Dat is, ja. Wat mij betreft, laat de film dat ook zien. Dat schandaal, als het ware. Dat ze, zeg maar, in hoeken van de samenleving...
Daar zijn nog meer films over gemaakt. Productief. Utopia, Utopia.
En dan kun je vragen van, is die techniek een oplossing daarvoor? Maar dat is, als het ware, een end-of-pipe oplossing.
Ja. Nou ja, wat ik ermee bedoel te vragen, Jon, is... heb je het gevoel dat mensen, of de politiek, of het bedrijfsleven, of zorginstellingen, aan de haal gaan met het idee van de zorgrobot? Dat jij zo secuur probeert neer te zetten?
Ja. Ik geef je een vergelijking. Dit is een soort kruispunt met 8 wegen die op elkaar aangesloten zijn. En overal zijn stoplichten en die staan allemaal op groen. Ja. En alle partijen die zeggen ja, dit gaan we doen. En niemand beweegt.
Ja. Ja, en dan kun je ook nog zeggen dat de zorg de afgelopen jaren zodanig is veranderd en gerationaliseerd, als het ware, dat het al voorbereid is. Ja. Zeg maar, heel veel zorgproducten zijn gedefinieerd. Mm. Het is een hele functionele manier van denken waarin ook de thuiszorg bijvoorbeeld geherdefinieerd is. En dat is, als het ware, wat er gebeurde in de jaren 50 en 60, dat fabrieken gerationaliseerd werden in het management, waardoor het heel makkelijk was om ook de industriële robotten daar door te voeren. Dat zie je eigenlijk elke keer als een robotiseringsslag gemaakt wordt.
Maar eerste. Johan, tot slot dan. Het kruispunt staat op groen en iedereen zijn 8 wegen die daar naartoe leiden. Hoe lossen we dat op? Hebben we daar een advies voor? Heb jij daar een idee voor?
Nou, wat ik aan het doen ben, maar dan zit ik erg aan de grens van wat een wetenschapper nog kan en mag doen, is die partijen bij elkaar zetten en ze aansporen om nu tot samenwerking te komen en dit werkelijk in gang te zetten. Zeker het begin ervan hoeft niet heel veel geld te kosten. Maar ze hebben altijd weer te maken met hun achterban. Dus er is een individu dat zegt, ja, ik vind het heel belangrijk, ik wil het doen. Dan gaan ze terug naar hun bestuurders. En die gaan hun knopen zitten tellen. En die zitten af te wachten en denken, nee, toch nog maar even niet. En...
Ja. Ik denk dat in die zin de documentaire ook vooral een hele mooie manier is om het dichterbij te brengen en te laten zien.
Ik denk het ook, ja. En daar ben ik de regisseur ook zeer dankbaar voor, dat hij ons heeft opgepikt en heeft gedacht, hier zit een goed verhaal in.
Ja, Martijntje het net ook al over had, die mogelijkheidsvoorwaarden eigenlijk van hoe dit tot stand is gekomen. Ja. En als ik even een filosofische abstrahering mag maken. Het lijkt de hele tijd alsof we het hebben over twee uitersten, namelijk de techniek en de mens. Want dat kan nu nog niet. En eigenlijk is een beademingsapparaat ook een robot wat mensen in leven kan houden. Mm-hmm. Nou, dit is al een beademingsapparaat plus, maar op een hele andere vorm lijkt het wel. Maar ik hoor de eindtune eigenlijk, Tim. Hoor jij die ook?
Nou ja, ik vind... Ik zie twee mensen ja knikken. Dus op zich is dat al een goede conclusie. We hadden het vandaag over robotica en zorgrobots. Maar kwamen er ook achter dat we het ook vooral hebben over hoe onze ouderen...
Het gaat over het nu, Tim.
Het gaat over het nu. Ja. En geluk. ik dank je bij de gasten. Johan Hoorn, Martijntje Smits. Achter de knoppen zat vandaag Thiago. Dank je wel. We zonden uit vanuit de OBA. Mocht u een keertje live willen komen kijken, kan dat. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer om 11 uur. De fragmenten komen later online en op Facebook. En dat kunt u vinden op Radio Zwammerdam. En Zwammerdam is met een S. Voor nu nog een hele fijne zondag.